Goedemorgen, broeders en zusters en vrienden. Ik wil vanmorgen beginnen met u een deel te lezen uit Genesis hoofdstuk 12. Genesis 12, dus de geschiedenis van de roeping van Abraham. Er staat in Genesis 12, vers 1, de Heere nu had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. En ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wees een zegen. En ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En Abraham toog heen gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. En Abraham nam Sarai, zijn huisvrouw, en Lot, zijn broeders zoon, en al hun haven die zij verworven hadden, en de zielen die zij verkregen hadden in Haran. En zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More, en de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zo verscheen de Heer aan Abraham en zeide, aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar de Heere die hem verschenen was, en hij brak op van daar naar het gebergte tegen het oosten van Bethel, en hij sloeg zijn tent op zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten, en hij bouwde daar de Heere een altaar en riep de naam des Heeren aan. Tot zover. Wel, ongetwijfeld is dit een overbekende geschiedenis, deze geschiedenis van de roeping van Abraham. Het is tegelijkertijd het begin van de geschiedenis van Abraham en zijn afstammelingen, namelijk van het volk Israël. Een geschiedenis die vandaag aan de dag nog steeds niet is afgelopen uiteraard en die in feite ook nooit afloopt. Het begin van de roeping van een volk wat de wereldgeschiedenis is ingegaan als het uitverkoren volk, als het volk van Jehovah, het volk van God, een volk waarmee God een bestemming heeft, hoewel men kennelijk niet helemaal zeker weet welke die bestemming dan eigenlijk is, maar in ieder geval dat God het geroepen heeft is een duidelijke zaak. En die roeping die gaat terug tot hier de roeping van Abraham, die geroepen werd uit Ur der Galdeeën staten. Een man die, ja sorry, maar die een Galdeër was onder de Galdeeën. In gewoon Nederlands betekent dat gewoon dat hij een heiden was. God verkoos die man, had niet een speciale capaciteit. Er wordt verder niks over Abraham gezegd. Wat wij van de man weten, dat moeten we weten uit andere overleveringen, dat wil zeggen niet uit de Bijbel. Uit de Bijbel weten we maar één ding van Abraham, over zijn persoon feitelijk, en dat is dat hij een gelovige was. Dat wil zeggen, dat is het enige wat we van de man weten wat betreft zijn gesteldheid. En dat is dan ook de reden waarom God deze man verkozen heeft. Natuurlijk, er zijn wel andere dingen aan te wijzen die Abraham mee had op enige wijze. En bovendien moet vastgesteld worden dat zijn afstamming nou ook niet bepaald mis was. Ik zeg wel, Abraham was een heiden uit Ur der Galdea, was een Galdeër. Dat neemt niet weg dat deze Abraham volgens de hier bijgeleverde geslachtsregisters in Genesis 11 en ook in Genesis 5 en zo, dat daar wel degelijk uit blijkt dat hij regelrecht de erfgenaam was van Adam. En Adam werd ooit door God geschapen, uit de aarde genomen. En God had tot Adam gezegd dat hij de aarde moest onderwerpen en daarover heersen. Hetgeen dus betekent dat Adam geroepen was, eigenlijk geschapen was, om deze aarde te onderwerpen en om koning te zijn over alle volkeren der aarde. Op grond van dat hij de eerste was. Dat is nou eenmaal het eerstgeboorterecht. Hij was de eerste, de oudste en daarom ook de hoogste. En Adam, de mens dus, was geroepen om deze aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En daarover spreekt in wezen dan ook nog steeds Psalm 8. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En wat is de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? Enzovoorts. En dan staat er uiteindelijk, gij hebt me gesteld over de werken uwer handen. En wel, het wordt toch in ieder geval gezegd naar aanleiding van de oorspronkelijke opdracht aan Adam. Verder is het dan zo dat deze Abraham volgens de schrift de erfgenaam was van Adam. Je zou kunnen zeggen, misschien heeft God hem daarom geroepen, omdat hij de erfgenaam was. Maar daar moet ik toch een opmerking bij maken. Want wij weten waarschijnlijk allemaal wel dat puur afstamming in de Bijbel feitelijk niks betekent. We vinden wel geslachtsregisters in de Bijbel en die betekenen een heleboel. Maar afstamming als zodanig betekent in principe niks. Het was Johannes de Doper die dat heel goed wist. Na een verloop van zo'n pakweg zo'n 4000 jaar. Hè. Hij wist het heel goed. Hij zegt, gij die hem zegt Abraham's zaad te zijn. Gij die zich beroemt erop dat gij Abraham's zaad zijn. Hij zegt, weet dan wel dat God in staat is om uit deze stenen Abraham nageslacht te verwekken. Om voor Abraham zonen te verwekken. Dat wil zeggen, natuurlijke afstamming zegt niks. Johannes de Doper waarschuwt. Hij zegt, pas maar op, God zet je zo aan de kant. En hij verwekt andere afstammelingen, andere erfgenamen voor Abraham. En inderdaad, de Bijbel zegt dat en we hebben geen enkele reden om dat in twijfel te trekken. Het betekent dus dat natuurlijke afstamming niks zegt. En dat is ook precies wat de apostel Paulus in het Nieuwe Testament, geïnspireerd door de Heilige Geest, naar voren brengt in die moeilijke verzen, want we hebben ze moeilijk gemaakt, in Romeinen 9 bijvoorbeeld, waar staat dat het is niet alles Israël dat uit Israël is, nog omdat zij Abraham's zaad zijn, zijn zij erfgenamen. We hebben die verzen wat moeilijk gemaakt en we hebben er eigen leringen aan opgehangen. Maar wat er in ieder geval staat is dat natuurlijke afstamming niks betekent. Natuurlijke afstamming is niet bepalend voor de eeuwigheid, is niet bepalend voor uitverkiezing. En dat Abraham volgens de schriftuurlijke geslachtsregisters de erfgenaam was van Adam en daarom van Gods wegen de rechthebber was op de troon over de hele schepping, dat wil zeggen over de hele aarde en over alle volkeren, dat kan wel zo zijn, maar dat is niet alleen een kwestie van afstamming, want als dat zo was, dan zou in ieder geval hier in deze geschiedenis, in Genesis 12, de belofte, deze roeping gedaan moeten zijn, niet aan Abraham, maar aan Lot. Want Lot was de zoon van de oudste broer van Abraham. Lot was de zoon van Haran. En Haran was de oudste broer van Abraham. Hetgeen betekent dat Lot oudere rechten had dan Abraham. En dat niet alleen. Want we kunnen verder teruggaan ook in deze geslachtsregister. Dan leidt het register van Abraham terug tot bijvoorbeeld Sem. Om maar eens wat te noemen. Sem, een van de zonen van Noach. Maar Sem was niet de oudste zoon. Zodat daar als afstamming een rol speelt, als dat bepalend is, niet Sem, maar Jafet de rechthebber geweest zou zijn. En op geen enkele wijze zou dan dat erfrecht bij Abraham terechtgekomen zijn. De heel eenvoudige gedachte die hier aan de grondslag ligt is deze, dat God ooit Adam schiep en hem een bepaalde opdracht en bepaalde rechten meegaf, maar dat God zelf bepaalt wie de erfgenaam is van die rechten. En de waarheid die in het Nieuwe Testament ronduit geopenbaard wordt is deze, dat God zelf zich erfgenamen verkiest, dat God zelf bepaalt wie de erfgenaam is van Adam of van Abraham of van wie dan ook, en dan wordt er gezegd dat God slechts kiest de gelovigen. Dat is de leer van de uitverkiezing, u ziet, ik kan het in een paar minuten zeggen, het is ook niet moeilijk. God kiest slechts gelovigen als erfgenaam, maar in ieder geval God kiest. En hier werd gekozen voor Abraham en niet voor Haran, die vermoedelijk trouwens al overleden was op dit moment. En dus wordt voor Abraham gekozen en niet voor Lot, hoewel Lot de oudste rechten had. Dat Lot de oudste rechten had, dat blijkt ook wel, want als Abraham en Lot samen in Kanaan zijn en men komt tot de conclusie dat ze het land dan toch maar moeten verdelen, dan heeft Lot de oudste rechten en Lot mag kiezen. Hij is de oudste, hij is het hoofd van de familie, niet Abraham. Alleen Abraham was geroepen en Lot niet. En dat is het punt in deze geschiedenis. En kijk, wij spreken over Abraham en wij denken dat afstammelingen van Abraham bevoorrecht zijn. Maar het punt is, zelfs als Abraham bevoorrecht was op grond van zijn afstamming. Ik geloof dat hij dat was. Hè? Maar ik zeg, zelfs als hij dat was, dan nog wordt dat Abraham gezegd. Genesis 12, vers 1. De Heer had tot Abraham gezegd, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Het is duidelijk genoeg, en ik heb er ook meerdere malen over horen spreken, dat Abraham geroepen werd en dat de gevolg daarvan was dat hij zijn familie moest verlaten. Bekend is het verhaal dat de roeping van Abraham in feite een beetje werd opgeschort, een beetje werd opgeschoven, omdat hij in feite wachtte tot zijn vader was overleden. Dat wil zeggen, hij ging wel uit zijn land en uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis, maar in feite niet dan nadat eerst zijn vader was overleden. En dan zeggen we, kijk, hij wachtte te lang. Hij had eerder moeten gaan. Nou, daar gaat het me nu niet om, maar het gaat wel om het principe dat Abraham uit zijn land, uit zijn maatschap en uit zijn vaders huis moest gaan naar een land waarvan de Heer wel zou laten zien waar het ergens lag. Hij moest maar beginnen met te gaan lopen. Het punt was niet dat hem iets moois werd voorgehouden. Het punt was dat hij eerst moest loslaten dat wat hij had. En dan zou wel blijken wat de Heer daarvoor in de plaats gaf. En omdat Abraham een gelovige was, deed hij dat en vertrouwde hij volkomen op de Heer. Het is wat het Nieuwe Testament dus zegt, dat degene die op hem, op de Heer zijn vertrouwen stelt, nooit beschaamd zal uitkomen. En het wordt vele malen gezegd, uiteraard ook in het Oude Testament. En bovendien, de geschiedenis bewijst het. En Abraham deed dat. Hij verliet zijn land, zijn maatschap en zijn vaders huis. En daarom is het zo opmerkelijk dat afstammelingen van Abraham claimen dat zij gezegend worden vanwege hun land en hun maatschap en hun vaders huis. De erfgenamen, de natuurlijke erfgenamen van Abraham, ik zeg niet de geestelijke, maar de natuurlijke erfgenamen van Abraham claimen dat zij gezegend zijn, dat zij uitverkoren zijn, geroepen zijn op grond van hun land en hun maatschap en hun vaders huis. En dat is de grote vergissing. Als zij Abrahams erfgenamen zijn in de hoogste en daarom eigenlijk de enige echte betekenis van het woord, geldt voor hen precies hetzelfde als wat voor Abraham gold. Als het waar is dat slechts gelovigen erfgenamen zijn van Abraham, en dat is wat de schrift zegt, betekent het dat slechts zij die bereid zijn hun land, hun maatschap en hun vaders huis te verlaten, dat slechts zij erfgenamen zijn van deze belofte die hier aan Abraham en zijn zaad gedaan wordt. En dat is nou precies wat in het Nieuwe Testament gepredikt wordt. Nou ja, niet alleen het Nieuwe, maar ik zeg het Nieuwe omdat dat het meest voor de hand ligt uiteraard. In het Oude lezen we het net zo goed. Dus waar het om gaat is, men moet verlaten wat men heeft. Men moet loslaten dat wat men van nature heeft meegekregen. Ik denk bijvoorbeeld aan de apostel Paulus, die in ieder geval van geboorte een Jood was. En niet zomaar één, maar zelfs uit de stam van Benjamin. Een beeld van de gelovige overblijfsel van Israël. Een stam die in de loop van de geschiedenis feitelijk helemaal werd uitgeroeid. Maar op een of andere wijze toch weer leven ontving. Je kunt het lezen in de laatste hoofdstukken van Richteren. Maar een speciale stam, dus een speciaal geroepen stam ook, de stam van Benjamin. Paulus was daaruit, hij was een fariseer, hij was orthodox, hij was een schriftgeleerde. Hij was naar de rechtvaardigheid die uit de wet is onberispelijk. Hij had van alles van nature meegekregen. Hij had bovendien nog het Romeinse burgerrecht ook, wat ook nooit weg was in de wereld van die dagen. Maar zegt apostel Paulus, hij zegt het niet zo netjes, maar hij zegt, ik heb het alle schade en drek geacht. Waarom? Om een erfgenaam te worden van Abraham. Om een erfgenaam te worden, ook van het zaad van Abraham. Opdat hij Christus zou leren kennen, en dat is het zaad van Abraham immers, en de kracht van zijn opstanding. Waar het om gaat is dat Abraham, of dat Paulus, die alles van nature mee had, al die dingen heeft moeten opgeven. Hij beroept er zich niet op. Integendeel, hij zegt, ik heb het allemaal weggedaan om maar één ding over te houden, namelijk alleen datgene wat God ons geeft. Het is de Heer ook zelf die het tot hem gezegd heeft. Hij zegt, de Heer zei tot Paulus, mijn genade is u genoeg. Want Gods kracht wordt slechts in de zwakheid van de mens volbracht. En waar een mens zwak is, daar is God sterk. En dat is in het geval van Abraham ook zo. Het is duidelijk genoeg dat wanneer we die geschiedenis van Abraham volgen, en dat we zien wie hij is en hoe hij zich gedraagt in de wereld waarin hij dan toch staat, dan blijkt dat Abraham inderdaad van hoge kom af is en dat het ook erkend wordt door zijn tijdgenoten, zal ik maar zeggen. Ik bedoel maar zo, de man die gaat naar Egypte en komt meteen terecht bij de farao. Daar kom je als gewone jongen niet, hoor. Want zo'n gewone jongen was Abraham niet. En het blijkt ook dat hij vertrok uit Haran. Dat is in ieder geval een stad of een land die blijkbaar genoemd was naar zijn oudste broer. En dat is dus ook niet niks. Het is dus duidelijke zaak dat Abraham inderdaad naar de normen van die dagen althans een soort van koning was. Of dat het een soort koninklijke familie was. Het staat er allemaal niet zo uitdrukkelijk bij. Dat hoeft ook niet. Het speelt ook in wezen geen rol. Waar het juist om gaat is dat de man het opgaf. Dat maakte het des te groter voor hem wat hij deed. Ondanks wat hij had, ondanks de invloed die hij onmiskenbaar ook in zijn dagen had, verliet hij alles wat hij had en vestigde zich in Canaan, een land wat het zijne niet was, en dat hij ook weigerde te kopen om de eenvoudige reden dat God het hem beloofd had te zullen geven. En als je het eerst zelf koopt, kan de Heer het je niet meer geven. Zo zit dat gewoon. Hè? Ja, dat is heel eenvoudig. Zo'n eenvoudige man was Abraham. Hij geloofde God. En daarom wordt er ook van hem gezegd dat het tot gerechtigheid gerekend werd. Dat is een paar hoofdstukken verder dat staat. Maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat om het principe dat Abraham geroepen werd uit zijn land, uit zijn maatschap, uit zijn vaders huis. En naar een land waarvan niet gezegd wordt wat het was. Het wordt pas later gezegd nadat hij op weg gegaan was. Er staat, wordt er zo laconiek vastgesteld, hij kwam in Canaan. Het toog uit om uit te gaan naar het land Canaan. En ze kwamen daar in het land Canaan. Nou, daar zit je dan in het buitenland, hè? Met je hele familie. Helemaal overnieuw beginnen. En dan staat er, Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan de eikenbos More. En de Canaanieten waren toen in het land. Dat wil zeggen, hij was een vreemdeling daar. En er woonden mensen met wie hij totaal niks te maken had. Ik kom er nog wel even op terug. Maar dat was Abraham dan. En in Hebreeën 11 wordt het aangehaald en dan wordt er gezegd dat Abraham die was op weg naar een vaderland. En er wordt bijgezegd en hij heeft het niet eens gekregen. Dat wil zeggen, nog niet gekregen. Hij moet lang wachten. Dat wel. Maar de belofte is vast. Omdat het een belofte is op grond van geloof, zegt Romeinen 4. Kijk, deze Abraham, die werd geroepen en daar staat er dat de Heer tot hem zegt in vers 2, ik zal u tot een groot volk maken en u zegenen en uw naam groot maken en wezen zegen. Ja, alsof hij al geen grote naam had. Ongetwijfeld had hij dat. Maar de Heer zou zijn naam groot maken. De Heer zou hem tot een groot volk maken. De Heer zou hem zegenen. En er staat, ik zal zegenen die u zegenen en vervloeken die u vloekt. En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En dat betekent dat Abraham tot norm verheven wordt voor de wereld. Hij is de norm. Wie hem zegent, zal gezegend worden. En de norm voor de mensheid is geworden, wanneer ze zich welwillend gedragen tegenover Abraham, wanneer ze hem een voorbeeld nemen, wanneer men zich met hem vereenzelvigt, wel, dan wordt men gezegend met Abraham. En andersom. Dat is wat hier staat. En het is heel eenvoudig, wat in het Nieuwe Testament, in Romeinen 4 is het geloof ik ook weer, wat daar gezegd wordt over deze belofte, is dat Abraham een erfgenaam der wereld zou zijn. Dat lezen wij hier misschien niet uit, maar het staat er dus wel in Romeinen 4. Hem was beloofd dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn. Dat betekent dat hij over de wereld zou regeren. Niet op grond van zijn afstamming, maar op grond van geloof. Je moet goed begrijpen dat uiteindelijk elk mens afstamt van Adam, van de koning, van de allereerste koning. En dat dus principieel elk mens geroepen kan worden om koning te zijn over de hele schepping, of over de hele wereld, of over alle volkeren, hoe je dat maar zegt. Maar God kiest slechts gelovigen. En deze Abraham. En deze Abraham wordt hier geroepen en de hele Bijbel door blijft hij het voorbeeld. Het is de man waarna men terugkijkt. Men spreekt met eerbied over de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. Maar ook in het Nieuwe Testament wordt uitdrukkelijk gezegd dat Abraham de vader is van alle gelovigen. En het woord vader, dat betekent in de Bijbel nog steeds niks anders dan een erflater, iemand die een erfenis heeft weg te geven. Als je dat niet hebt, dan ben je gewoon een man, zal ik maar zeggen. Hè? Maar een vader is degene die een zoon heeft, dat wil zeggen de vader heeft de erfenis en die gaat over naar de zoon. Dat is het begrip vader en zoon in de schrift. Is geen andere betekenis voor, dus dat is heel gemakkelijk. Het punt is, Abraham is de vader van alle gelovigen. Niet omdat gelovigen door hem verwekt zijn, want dat is niet waar, niet letterlijk en ook niet geestelijk. Maar het woord betekent dat ook niet, dat betekent het volgens Van Dalen in het Nederlands. Maar daar hebben we niks mee te maken. Het gaat erom wat de schrift voor betekenis aan die termen geeft. En de schrift zegt dat Abraham is de vader aller gelovigen. Dat betekent dat gelovigen, alle gelovigen, geen uitzondering, alle gelovigen erfgenamen zijn van Abraham en dus erfgenamen zijn van de belofte. Gelukkig zijn alle gelovigen geen erfgenamen van Mozes. Ja, daar mag u blij mee wezen hoor. We zijn erfgenamen geworden van Abraham. Want de belofte die in Abraham gedaan is, was op grond van geloof. En daarom komt diezelfde belofte bij alle gelovigen. Want er is bij God geen aanneming des persoons. Hoewel natuurlijke afstammelingen van Abraham claimen dat dat wel zo is in de praktijk, zegt de schrift, er is geen aanneming des persoons. Nog omdat zij Abrahams zaad zijn, zijn zij uitverkoren of geroepen. Want God kiest de gelovige Abraham en dat betekent dat God dus elke gelovige verkiest. En elke gelovige precies dezelfde zegeningen geeft als die hij aan Abraham gegeven heeft. Ja, sommigen zijn daar niet blij mee, maar daar hebben we het nou niet over. Dat is uw zaak, of u er blij mee wilt zijn. En of u het accepteren wilt. Abraham deed het en is er nog steeds blij mee. Want hij heeft een erfdeel straks op een nieuwe schepping. Dat is wat voor elke gelovige in principe geldt. Abraham is de vader van alle gelovigen, zegt de schrift. Dat betekent dat het dus niet slechts gaat om de natuurlijke afstammelingen van Abraham, die tot geloof moeten komen om vervolgens erfgenamen van Abraham te worden. Het betekent tevens dat allen die van nature helemaal geen afstammeling zijn van Abraham, wel degelijk erfgenaam van Abraham worden op grond van geloof. Het is wat de apostel Paulus in Romeinen 9 zegt. Hij zegt, de afstamming doet er dus blijkbaar niks toe. Men is slechts een erfgenaam op grond van geloof. En dat betekent dat dus alle gelovigen erfgenamen zijn van Abraham. Heel simpele zaak. Dat betekent dat wij die... Nou, laat ik het dan met de Bijbel zeggen. Daar kan niemand er aanmerking op maken. Efeze 2. Hè, dat wij die eertijds heidenen waren... Nee, niet zijn, waren. Wij die eertijds... Het is aan gelovigen geschreven. Wij die eertijds heidenen waren naar het vlees. Dat wij die eertijds vreemd waren van het burgerschap van Israël. Vreemdelingen van de verbonden. Vreemdelingen van de belofte. Zonder God en zonder Christus en zonder hoop in deze wereld. Dat wij die eertijds verre waren, nabijgebracht zijn. En zijn geworden tot medeburgers der heiligen. Medeburgers der heiligen, samen met Israël dus, en huisgenoten Gods, en dat er in Christus inderdaad geen onderscheid is tussen Jood en Heiden, dat de middenmuur des afscheidsels verbroken is, en dat volgens Efeze 3, dat is het volgende hoofdstuk, dan wij ook deel uitmaken van hetzelfde lichaam, staat er. En mede-erfgenamen zijn van de belofte. En dat betekent heel simpel dat wij heidenen waren, maar als we tot geloof gekomen zijn, zijn wij dat niet meer. Oh, nou de oude mens wel, maar dat is in principe verleden tijd. Wij zijn geworden erfgenamen van Abraham. We hebben deel gekregen aan de beloften aan Abraham en zelfs deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Het is maar de vraag, wat is dat eigenlijk Israël? En in de schrift... is er maar één definitie voor wat Israël is. Israël, dat is Gods volk. Oh, dat weet ik, dan zegt u, er zijn er twee. Ja, dan zeg ik, dat klopt. Maar dan heten ze toch echt allebei Israël. Term is op beide van toepassing. Er is verschil, maar er is ook overeenkomst. Het leidt geen enkele twijfel dat dezezelfde beloften aangaande een toekomende erfenis, aangaande een vaderland, wat Abraham voor eeuwig en erfelijk zou bezitten, dat diezelfde beloften gekomen zijn tot alle gelovigen, ook uit de heidenen. En dan zegt hij, praat u nu over de gemeente? Zeg ik, ja, praat ik nu over de gemeente, inderdaad. Want de schrift leert uitdrukkelijk genoeg dat ook wij een vaderland verwachten. Dat ook wij geroepen zijn en onderweg zijn naar een toekomende erfenis. En dat we ons nu bevinden in het land wat het onze nog steeds niet is. Maar wat het wel zal worden in de toekomst. Omdat de Heer het ons geeft. Wij verwachten ook een Jeruzalem. Nou ja, het Jeruzalem dat boven is, inderdaad. Een hemels Jeruzalem. Een hemels Sion, zegt Hebreeën 12. Maar niettemin, het zijn woorden die afkomstig zijn uit de beloften die aan Israël gedaan zijn. En dan praten we over de gemeente, maar ik had net zo goed het nog moeilijker kunnen maken. En ik had ook kunnen gaan praten over die gelovigen uit de heidenen die straks op aarde zullen wonen in de toekomst. Laten we zeggen in de 1000 jaren, wanneer Christus op aarde regeert. Er staat tot Abraham gezegd, ik zal u tot een groot volk maken en uw zegen en uw naam groot maken. En ik zal zegenen die u zegenen. En er staat er, en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Niet alleen dat Abraham tot een groot volk wordt, maar in hem zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Niet alleen Joden, maar ook heiden. Is God een God de Joden alleen? Nee, zegt apostel Paulus, Romeinen 3. Ook der heidenen. Ja. En hij zal de voorhuid rechtvaardigen uit het geloof. En die zal de besnijdenis ook rechtvaardigen uit het geloof. Want er is geen onderscheid. He? Ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid God. Dat is Romeinen 3. In dat verband staat het ook. He? De rechtvaardigheid Gods komt tot allen en over allen die geloven. En dan staat er, want er is geen onderscheid. Dat wil zeggen, niet tussen Jood of Heiden. In principe blijft dat iedereen die tot geloof komt, moet gaan uit zijn land en uit zijn maagschap. Eigenlijk is zo, als hij tot geloof komt, gaat hij daardoor uit zijn land en uit zijn maagschap en uit zijn vaders huis. En dat betekent dat natuurlijke afstamming geen enkele rol meer speelt. Dat is maar goed ook. Als natuurlijke afstamming voor God een rol zou spelen, en voor een gelovige een rol zou spelen, dan zou dat betekenen dat wij voor God, hoewel wij geloven, nog steeds zondaren zijn, en in Adam zijn, dat in ons geen goed woont, enzovoorts. En dan zijn we voor God nog steeds verwerpelijk. Maar wij zijn met hem juist verzoend door de dood zijn zoon, staat er, juist omdat hij stierf, die zoon stierf voor ons allen. Dat hij voor allen gestorven is en dat wij dan dus allen gestorven zijn. Het punt is juist dat wij ons oude leven hebben afgelegd. God heeft het weggedaan. God heeft het geoordeeld aan het kruis van Golgotha. Daardoor speelt onze natuurlijke afstamming niet meer. God ziet ons niet als gelovigen niet in Adam, maar in Christus. Het is heel eenvoudig dan te concluderen dat God ons dan dus ook niet ziet in de natuurlijke Abraham, voor het geval we Joden mochten zijn. Of Arabieren. Want het zijn ook natuurlijke afstammelingen van Abraham. Maar God ziet ons niet als zodanig. Een natuurlijke afstammeling van Adam is een zondaar. Een natuurlijke afstammeling van Abraham is net zo goed een zondaar. Men wordt gerechtvaardigd in Christus. Het zaad Abrahams. En daar speelt natuurlijke afstamming geen rol meer. God ziet ons in Christus. Omdat we wedergeboren zijn. Dat is ook het belang van wedergeboren. We zijn een nieuwe schepping geworden waarin onderscheidingen van de oude schepping geen rol meer spelen. In de gemeente, dat is immers een nieuwe schepping, is een Jood nog Griek, slaaf nog vrije, man nog vrouw. Ja, wij maken die onderscheiden wel, maar God niet. Daar gaat het nou maar om. Wat wij doen, daar heb ik niet zoveel boodschap aan eigenlijk. Het gaat erom wat God zegt, wat de schrift zegt. Ja, de schrift zegt, ga uit uw land, uit uw maatschap, uit uw vaders huis. Dat is het principe wat voor elke gelovige geldt. En daar staat er, Abraham toog heen en nam Lot met zich mee. En ze kwamen uiteindelijk in Canaan, ze woonden bij Sichem. Wel, die twee die horen toch bij elkaar hoor, Abraham en Lot. Lot was de oudste feitelijk, dat wil zeggen de oudste in rechten. Maar hij had het minste in te brengen verder. Had de minste betekenis voor de geschiedenis. Het is namelijk zo dat Abraham als gelovige een beeld is van een wedergeboren christen. Niet alleen een beeld, hij is ook een voorbeeld daarvan. Terwijl Lot een beeld is van de natuurlijke mens. Diegene die de eerste was. De oudste in rechten eigenlijk. En daarom heet hij ook Lot. Dat betekent zoveel als een bedekking. Een omhulling, een versluiering. Kortom, hij is het beeld van de oude mens, het oude lichaam zal ik maar zeggen. De uiterlijke dingen. Lot die gaf zijn aandacht ook aan uiterlijke dingen. Lot was de man die in de wereld leefde. Die ook een positie had in de wereld. Woonde in Sodom, het was niet zo prettig. En hij zat in de poorten, staat er. Hij was zelfs betrokken bij het bestuur van deze wereld. Heeft te maken met de oude mens. En Abraham als een beeld van de nieuwe mens woonde alleen buiten de maatschappij. Niet in een stad, maar op het platteland. En had daar zijn eigen wereldje en leefde daar op grond die van een ander was. En zo op gezette tijden dan verkaste hij maar eens weer enzovoorts. En als iemand zei, joh, je kunt wel een stukje van me kopen. Want hij had geld zat, hè. Toen zei Abraham, nee, dat doe ik niet. De Heer geeft het mij. En de mensen zullen wel gezegd hebben, zelfs als het waar is, is hij een wrek, hè. Want ik kan het zelf best betalen. Maar hij deed het niet. En waarom zou hij ook? Hij had zijn vertrouwen gesteld op God. En hij liet Lot gaan. Die twee die verdroegen elkaar niet. Die nieuwe mens en die oude mens verdroegen elkaar niet. Ze konden niet bij elkaar blijven. Er was een duidelijk verschil tussen. Er was ook een duidelijke verwantschap tussen. Toen het met Lot fout ging, kwam Abraham erbij om hem te helpen. Toen Sodom veroverd werd, zal ik maar zeggen, toog Abraham op met een leger. Dat kon hij ineens op de been brengen. Met nog een paar anderen trouwens. Hè. Maar in ieder geval, Lot werd bevrijd. Dat deed hij wel. Die twee dingen horen wel bij elkaar. Eigenlijk is het een beeld van de verlossing van het lichaam. Hè. Maar let wel, Lot werd verlost. Omdat Abraham daar was. Omdat er een gelovige was. En deze oude schepping wordt verlost omdat er een nieuwe schepping is. Zo zit dat gewoon. Voor deze oude schepping wordt ook gezorgd. En wat voor Lot later geldt, dat geldt ook voor ons. Namelijk dat toen Sodom uiteindelijk verwoest werd, dat Lot eruit gejaagd werd. God haalde hem eruit. God dwong hem. Hij moest Sodom verlaten. Zo gaat het met ons ook. He? Omdat God zich bezighoudt met ons. En God zorgt zelfs voor deze oude wereld. Voor dit oude lichaam zelfs nog. Maar alleen op grond van het feit dat we een gelovige zijn en dat we nieuw leven hebben ontvangen. Dat is zo ongeveer het verhaal. Het merkwaardige is dat Abraham die komt daar in Canaan en dan staat er dat hij alles meenam, alles wat hij verkregen, alles wat zij verworven hadden, zijn hele bezit, alles. Want zo hoort het met een gelovige, hè? Wij gaan wel uit deze wereld, maar we nemen wel alles mee. Wij hebben bezittingen in deze wereld, om niet eens te... ik denk niet eens in de eerste plaats aan puur materiële bezittingen, maar er staat ook zijn namen met zich mee, de zielen die zij in Haran verkregen hadden. Dat wil zeggen ook de levens, dat wil zeggen man, vrouw, kinderen, personeel, vee. Het werd allemaal meegenomen en het werd, laat ik eens een woord gebruiken uit de bundel van Johan de Heer, het werd lotsgemeen met Abraham. Het ging allemaal mee. En zo is het met onze bezittingen ook allemaal mee. Daar zijn wij verantwoordelijk voor. Onze familie, ik bedoel gewoon ons gezin, waarvoor we verantwoordelijkheid dragen, ook tegenover de Heer, en ook onze bezittingen. Wij hebben onszelf aan de Heer gegeven, maar al onze bezittingen horen daarbij, trekt mee, het is mede aan Hem gewijd. Het Nieuwe Testament leert ook dat wij onze lichamen stellen tot een gode welbehagelijke offerande. Het behoort aan Hem. En we nemen het mee, en zo is het met Abraham ook, hij nam alles mee, en ik kwam in de plaats Sichem tot aan het eikenbos More. Ja, ik kan er niet overheen lezen zonder er wat van te zeggen, hè. Vindt u misschien wat vreemd, maar ik wil het toch zeggen. Abraham, die woonde nogal eens onder eikenbossen. Heel eigenaardig. More of Mamre. En trouwens, hij woonde hier bij eikenbossen bij Sichem, in de buurt. En in de Bijbel komt nogal eens een keer voor, in verschillende plaatsen, de grote eik die bij Sichem is. Om een of andere reden staat er een grote eik bij Sichem. En die heeft er honderden jaren gestaan volgens de schrift. En het principe is betrekkelijk eenvoudig. Abraham woonde onder eikenbomen en eiken spelen een rol in zijn leven. Omdat de eik nou eenmaal een beeld is van de besnijdenis. En u weet dat Abraham uiteindelijk toen de beloften aan hem bevestigd werden besneden werd. En die besnijdenis is op zich een beeld van wedergeboorte, het wegnemen van de omhulling. Ik had bijna gezegd het wegnemen van Lot, hè? Maar het wegnemen van de omhulling en het openbaar maken van een nieuwe schepping, van de inwendige, hè? Van de inwendige mens, wat in het Nieuwe Testament, in 2 Korinthe 4, de uitdrukking is van het nieuwe leven wat wij ontvangen hebben. Hè? En Abraham die woonde onder eikenbossen, want die eikenbossen waren een beeld van de besnijdenis en dus een beeld van wedergeboorte. En tegelijkertijd betekent een van de woorden voor eik ook eed. Dat wil zeggen een eedzwering. God had een eed gezworen aan Abraham. En daarom staat een eik ook voor iets wat stevig is, wat vast is. Iets wat niet wankelt. En de eikenboom bij Sichem had dan ook te maken met koningschap op een gegeven moment. Ik kan het allemaal niet aanhalen, maar ik geef je voldoende mee om eens een paar weken bijbelstudie te doen. Hè? Ja, er zijn mensen die dat op prijs stellen, de anderen kunnen het gewoon vergeten. Hè? Maar het punt is dat Abraham woonde bij die eik omdat het uitbeelden was van de belofte, van de eed die God aan Abraham gezworen had. En een eedzwering gaat zo, dat weet u toch, hè? Ja, daar moet je twee vingers mee opsteken. Hebben ze u wel eens verteld waarom dat moet? Nee. Hebben ze dat nooit verteld? Dat weten ze namelijk niet. Dat is leuk, maar dat gaat nou eenmaal altijd. Dat hoort eenmaal altijd zo. Weet u waarom? Dus het is eenvoudig. Het is eenvoudig. Omdat God de eerste was die een eed zwoer aan Abraham. Maar de belofte die God zwoer aan Abraham was een dubbele. Het waren er twee. Het was er één met betrekking tot Abraham en één met betrekking tot het zaad van Abraham. Eén met betrekking tot het natuurlijke Israël en één met betrekking tot de gemeente, een ander volk van God. Dus twee. Bovendien is de uitdrukking van wedergeboorte. Wat is het echt? Israël is een beeld van de oude schepping, de gemeente een nieuwe schepping. Dat is twee. Niet de eerste, maar de tweede. Daar gaat het om. En God zwoer een eed aan Abraham. Uitgebeeld in de besnijdenis. Uitgebeeld in deze eik. En daar woonde hij dus. En waar staan deze eiken? Die staan bij Sichem. En dat is ook weer zo'n raar verhaal. Ik kan het ook niet helpen. Maar het staat in de Bijbel. Bij Sichem, daar gebeurde nogal eens wat. U weet misschien dat het dertiende kind van Abraham, van Jacob. Dat was een meisje. Hè, de dochter Dina. Die leverde wat problemen op. He? In verband met een Sichemiet, iemand uit Sichem. En het punt is dat ze mochten wel trouwen, er werd wel toegestaan, maar werd er gezegd, dat mag wel, maar dan moeten alle inwoners van Sichem, alle mannen uiteraard, moeten zich laten besnijden. En dat was een truc, het gebeurde wel namelijk. Alle mannen werden besneden en vervolgens werden ze, anderendaags werden ze allemaal vermoord. Want ze konden niet meer vechten op dat moment uiteraard. Maar het punt is, die Sichemieten werden besneden en vervolgens gedood. Maar dat is precies wat besnijdenis uitbeeldt. En dan zeggen we, wat een gruwelijk verhaal. Maar weet u wel dat wij als gelovigen van vandaag tot die Sichemieten behoren? Dat wij besneden zijn met een besnijdenis die niet met handen geschiet. En dat we daardoor ook ons leven verloren hebben. Gestorven zijn met een dood die ook niet met handen geschiet. Een geestelijke besnijdenis en een geestelijke dood. Sichem is in de Bijbel een beeld van de gemeente. Komt ook in het Nieuwe Testament voor. Daar heet het Sichar. Ja, in Johannes 4. Waar de Heer de Samaritaanse vrouw ontmoet. Bij de Jacobsbron. Waar ze water kwam putten enzovoort. Het is een fantastisch verhaal eigenlijk. Als je er doorheen kunt kijken. Hè. Maar het is een uitdrukking van de gemeente. Sichem betekent ook zoveel als schouder, dat wil zeggen, het is dat wat heerschappij draagt. U weet wat op een schouder is? Een juk, dan wel heerschappij. En dat is eigenlijk hetzelfde, hè? Dat is een zacht juk dus eigenlijk, hè? Heerschappij. De heerschappij is op zijn schouder. Sichem is een beeld van heerschappij. En het punt is dat Christus regeert. Dat is waar. Maar alleen in de gemeente. Alleen in Sichem, zal ik dan maar zeggen. In het Nieuwe Testament wordt Sichem Sichar genoemd, want Sichar betekent dronken of dwaas. Zoveel als vol van, ja, vol zoete wijn, zal ik maar zeggen, maar dan overdrachtelijk, hè? Vol van de Heilige Geest. Dat is het verhaal. En moet je je voorstellen dat we hierin lezen over de roeping van Abraham, en dan lezen we even wat er gebeurt, en dan denken we dat zijn adreskunde of geschiedkundige aanduidingen, maar het is niet zo, het is profetisch. Abraham ging naar het beloofde land, hij kwam daar, hij kwam bij Sichem, bij de eikenbossen van More, staat er. En more betekent onderwijzer, leraar. Hij liet zich onderwijzen omtrent Gods eed onder de eiken. Hij liet zich onderwijzen omtrent Sichem, zal ik dan maar zeggen. En in ieder geval is het zo dat wij die in geestelijke zin inwoners zijn van Sichem, Sichemieten zijn, dat wij in die geestelijke zin erfgenamen geworden zijn van deze Abraham. En nog steeds leven onder een eik. Onder de belofte die God gezworen heeft. Dan misschien niet de eerste, maar dan wel de tweede. Hè? Het tweede aspect. We zijn erfgenamen van de belofte. Niet zozeer omdat we zaad van Abraham zijn, maar omdat we zijn verbonden met het zaad van Abraham, het welk is Christus. Daar gaat het om. En daarom is Abraham tot ver in het Nieuwe Testament het grote voorbeeld voor elke gelovige door alle eeuwen heen. Dat geldt nu, het geldt in wezen in die dagen, het geldt onder het oude verbond. Het geldt straks ook in het duizendjarig rijk, zullen we maar zeggen, wanneer de volkeren tot geloof komen en op precies dezelfde gronden, namelijk gebaseerd op de beloften die God gedaan heeft aan Abraham. Op grond van de nieuwe schepping. Kijk, en dan leeft het Oude Testament. Dan komt deze geschiedenis van deze oude aartsvader tot leven. Een man die, omdat hij een geroepene was, ook inderdaad veel heeft moeten lijden, zoals later ook Paulus. Een man die geld zat had, die rijkdommen had in deze wereld, maar er in feite niet eens van genoten heeft, want hij verwachtte wat anders. Zijn familie bouwde een stad. Haran. Maar Abraham verliet het. En hoewel hij mogelijkheden had om zelf een stad te bouwen, met gemak, deed hij het niet. Hij verwachtte een andere stad. Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, zegt Hebreeën 11. En hij wacht nog. Er staat zelfs dat hij inmiddels begeerig is geworden naar nog een andere stad. Namelijk naar het hemelse. Naar het hemels vaderland. Er staat er. Dat ze nu begeerig zijn naar een beter, dat is een hemels vaderland. Zij verwachten nog het oude vaderland, dat wil zeggen hier op aarde. Een aards vaderland. Op een nieuwe aarde wel te verstaan. Maar inmiddels is het zo dat wij als eerstelingen onder de erfgenamen van Abraham, als gemeente van eerstelingen, deel gekregen hebben aan het hemelse aspect van deze erfenis. En wij verwachten ook een vaderland. Maar dat is het Kanaan dat boven is. Het Jeruzalem dat boven is. Het hemels Jeruzalem. Kortom, de hemel zelf. En weet je wat nou zo aardig is? Abraham verwachtte dat. Abraham verwachtte dat de Heer hem Kanaan zou geven als een erfenis. Maar het punt is dat hij zijn leven lang in Kanaan gewoond heeft. In principe. En zo is het met ons ook. Wij verwachten de hemel. Het is de erfenis die God ons beloofd heeft. We zijn er onderweg. Maar in feite hebben we het al ontvangen. Wij leven nu al uit de zegeningen die we in de toekomst zullen ontvangen. We hebben inmiddels al een onderpand namelijk gekregen van de toekomende erfenis, een voorschot. Abraham leefde uit de zegeningen van Kanaan, hoewel hij het nog moest krijgen. En wij zijn, zoals vanmorgen al gezegd is, burgers van een rijk in de hemelen. We hebben het hemels burgerschap. We zijn er nooit geweest. We hebben het nog niet eens gezien. Maar we leven al uit de zegeningen daarvan. Tenminste, dat kan. Ja, het hoeft niet, maar het kan. En dat is wat de schrift ons voorhoudt. Dat wij leven uit zegeningen die de Heer gegeven heeft op grond van geloof. Die zegeningen zijn er niet in Sodom. Echt niet. Die zegeningen die zijn er niet in ons land en in onze maagschap en in ons vaders huis. Die zegeningen zijn er alleen wanneer we uitgegaan zijn. Uitgegaan uit Babel. Dat hebt u donderdagavond gehoord. Hè? En eventueel zelfs uitgegaan uit Jeruzalem. Want dat komt ook nog voor. Het kan me niet schelen waaruit allemaal. Uit al wat wij geboren zijn, moeten wij gaan. Opdat wij een erfenis krijgen, een veel grotere uiteraard. In verband met de eeuwigheid. Dat is wat de Heer ook zegt. Die hier verlaten, om mijnentwil, vader, moeder, huizen of land, en hoe het allemaal maar heten mag, ontvangt het honderdvoud weder. Niet alleen in de toekomst. Maar reeds nu. En in de toekomst staat het eeuwige leven. Dat wil zeggen, dat blijft voor altijd. Maar reeds nu, als we uit ons land en uit ons maatschap gaan, krijgen we een ander land en een andere maatschap voor terug. Andere vaders, moeders, broeders en zusters. Een totaal ander leven. Alleen dat is een leven wat blijft. Dat is een erfenis die we ontvangen, niet op grond van afkomst, maar simpelweg omdat God ons als gelovigen verkoren heeft. Want bij God is geen aanneming des persoons. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Eerst de Jood, zegt de schrift, uiteraard. Maar ook de Griek. Amen. Zullen wij danken? Wij danken u, trouwe Vader in de hemel, dat u verkiest. Dat u een erfenis hebt weg te geven. En dat er bij u geen aanneming des persoons is. Hemelse Vader, we zijn ons bewust dat wij op grond van onze afkomst en op grond van onze persoon voor geen enkele erfenis in aanmerking komen. Dat wij diep verloren zondaren zijn op grond van onze afstamming. Maar we danken u dat u daar niet naar kijkt, maar dat u een erfenis geeft aan ieder die gelooft. We danken u dat de schrift zegt dat u zich ontfermt over wie u zich ontfermt. Dat het uw verkiezende genade is. Dat het niet is uit onze wil en uit onze wandel, maar dat het is uit de roepende. Uit degene die verkiest, uit uzelf. En we danken u, Vader, dat u geloof verkiest. En dat u geloof rekent tot rechtvaardigheid. En dat wij ons mogen scharen in de rij met Abraham als gelovigen en als erfgenamen. Wij danken u, Vader, dat u deze beloften die aan Abraham gedaan zijn en ons gegeven hebt, dat u ons gerechtvaardigd hebt, dat u ons een erfenis gegeven hebt, dat u ons gemaakt hebt in Christus tot erfgenamen van de wereld, zo zelfs dat we de engelen zullen oordelen. Vader, we danken u dat we bovendien een hemels vaderland gekregen hebben. Een erfenis groter dan Abraham ooit gedacht kan hebben. En we danken u dat we daarheen onderweg zijn. En we danken u dat we daaruit ook al mogen leven. Dat we een onderpand hebben ontvangen van deze toekomende erfenis. We danken u dat u ons gezalfd hebt met uw geest. Dat u ons verzegeld hebt met uw geest. En dat we daardoor zeker zijn van de toekomst. Van de belofte die u in ons gedaan hebt, omdat die onberouwelijk is. We danken u, Vader, dat we zo uw woord mogen lezen. Dat we ook deze oud-testamentische geschiedenissen mogen lezen, bestuderen en doorzien. Dat we mogen zien wat een geweldige eenheid er is in uw woord. Hoe de kleinste details spreken over de zegeningen die u uit genade geeft aan ons die vreemd waren, aan ons die verre waren. We danken u, Vader, dat u ons nabij hebt gebracht in Christus. Dat u de afscheiding hebt weggenomen en dat u ons gemaakt hebt tot burgers van de hemel, tot koningen en priesters op grond van uw verkiezende genade. Amen.